heel mooi. We willen nu eerst luisteren naar de schriftlezing die Daphne zal voorlezen. En daarna zullen ze nog een lied voor ons zingen, het lied Halleluja. Dus eerst gaan we luisteren naar de schriftlezing die Daphne zal lezen uit Exodus 20, de versen 8 tot en met 11.
Ik ga eerst lezen Exodus vers 1 en 2. We gaan eerst lezen uit Exodus 20 vers 1 en 2, daarna 8 tot en met 11. God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels. Hij zei, ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald en bevrijd uit de slavernij. Dan vers 8 tot en met 11. Vier de Sabbat, want dat is een bijzondere dag. 6 dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar de 7e dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, dochter, je slaaf en slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in jullie stad wonen mogen niet werken. Ik heb in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen en de zee met alles wat daar leeft. Maar ik rust op de 7e dag. Daarom heb ik de 7e dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt.
Ik geef nu graag het woord aan onze eigen predikant, broeder Hein Koning, voor de verkondiging van het woord. En hij heeft zijn preek de titel meegegeven, de Sabbat, dubbel geschenk uit de hemel.
Eventjes was Harderwijk het centrum van de wereld. Wesley maakte een reis met een internationaal congres mee, vertelt daarover. En ik heb nog nooit meegemaakt dat in deze dienst in het Russisch werd gezongen. En ik heb vanmorgen ontdekt dat ik niet al één woord ken. Halleluja. Prijs de Heer. Dat is een mooi woord. Met u nadenken over een thema dat u vindt in boek Matthäus, in Marcus. Marcus, tweede hoofdstuk. En daarvan de laatste verzen. Het evangelie van Marcus. En ik lees daar vanaf vers 23. Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aarde te plukken. Kijk eens, zeiden de farizeeën tegen hem, waarom doen ze iets op sabbat wat niet mag? Maar hij antwoordde, hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrekleden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen. Abjatar, er was een hogepriester, en at van de toonbroden waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan de mannen te eten. En hij voegde eraan toe, de Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de Sabbat. Tot zover het woord van de Heer. Afgelopen zondagmiddag had ik het voorrecht om met Jeanette door Maastricht te wandelen. We liepen door een drukke winkelstraat op weg naar de Vrijheidhof. U allemaal wel bekend. Het was tegen 3:00. En overal zag je mensen lopen. Je kon zelfs over de hoofden lopen van mensen, die winkelstraat. Warenhuizen, grote winkels, kleine boutiquejes, cafés, restaurants, diverse musea. Ze waren allemaal even druk. Overal waren gezellig mensen bij elkaar op terrassen om te genieten van een hapje en een drankje en van de zon. Let wel, het is zondagmiddag. De kerken die open zijn, laten me net om een keertje toe iets zien van het interieur. Ergens in de vestibule is een groot, dik hek waar je iets kan zien van het interieur. Niet meer. Maar het is één kerk wel open. En ik kom daar graag. Het is de zogenaamde Dominicanerkerk. Het moet eigenlijk zeggen, het was de Dominicanerkerk. Want er vinden hier al jaren geen kerkdiensten meer plaats. Waarom kom ik er dan graag? Wel omdat het een van de grootste boekhandels is van Nederland. De hele kerk, het schip, de beuken, is gevuld met rijen boeken. Drie etages hoog staan instellingen van allerlei werken te zien. Ze kiezen uit duizenden boeken, naslagwerken, wetenschappelijke werken en cd's. Literatuur, filosofie, theologie, biologie en talloze wetenschappen. En ook ik ben er niet met lege handen vandaan gekomen. Ik was getriggerd door een opvallende titel. Titel van een Italiaanse filosoof en literatuurwetenschapper, Vanution Ordin. En het boek wat hij heeft geschreven heet Het nut van het nutteloze. Ik heb het meegenomen. Het nut van het nutteloze. Ik had iets over gelezen de week daarvoor. En ik was ook doorgetriggerd op grond van de titel. Toen ik afrekende, vroeg de jonge dame die mij afrekende of ik nog eens terug wilde komen om haar uit te leggen wat de schrijver precies heeft willen bedoelen met het nut van het nutteloze. Ik zal het u vast een beetje verklappen. Het heeft alles te maken met wat ik zag die zondagmiddag en met de Sabbat van vandaag. Deze Italiaanse professor Ordine heeft een geweldige kennis van alle filosofen, van de meeste filosofen in de afgelopen eeuwen. En heeft een heel oog voor het belang van cultuur. En wat hij ziet in deze tijd is dat hij zich zorgen maakt om de huidige wetenschap, het onderwijs, ook de politiek en met name de economie die gedomineerd wordt door wat hij noemt rendementsdenken. Rendementsdenken. In de wetenschap gaat het lang niet altijd om zuivere kennis en waarheidsvinding, maar vooral over wat het bedrijfsleven daaraan zou kunnen verdienen. Er is niet altijd meer in de politiek aandacht voor wat cultuur en kunst met zich meebrengen, behalve als er winst mee te halen valt. Alles lijkt beheerst te worden door het directe nut, het profijt en financieel gewin. En daarin past geen rustdag meer, geen zaterdag en ook geen zondag. Wel een economie van 24/7, 24 uur, 7 dagen lang. Daar wordt de mens slechts middel tot handel. De homo sapiens, het Latijns voor de wijze mens, wordt dan de homo economicus. In dienst van de economie. Een middel tot winst. Als een soort profeet laat Ordien zien welke desteuven effecten dat heeft voor de samenleving. Hij laat zien wat effect dat heeft op onderwijs, wetenschap en cultuur. En doe daarom op zijn lezers om oog te hebben voor het nut van het nutteloze. Genieten bijvoorbeeld van kunst en muziek. Mooi hebben we dat gedaan. Oog hebben voor de schepping. Voor samen zijn. Voor ontmoetingen. Zonder dat soort momenten, zegt de schrijver, zou de maatschappij nog meer verkillen en verharden. Dat brengt mij bij het thema van de Sabbat. De Sabbat als een oase in de tijd. Als een oplaadpunt voor mijn spirituele accu. Een ontmoetingsdag met God en mijn geloofsgenoten. Op Sabbat gaat het niet zozeer om wat wij hebben, nee, juist daar gaat het niet om. Maar wel om vooral op wie wij mogen zijn. Kinderen van God die ons in de ruimte stelt. Het gaat om een God die ons wil ontmoeten en bij ons wil zijn. Nou, in dat licht is het nog eens goed om te kijken naar die allereerste versen als het gaat om de belangrijke richtlijnen die God in Israël geeft. Als Mozes de woorden aankondigt. Hij zegt dan, toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Voordat God zijn allerbelangrijkste beginselen geeft aan zijn volk, openbaart hij zich als de bevrijder, als de verlosser. Hij heeft zijn volk uit Egypte verlost en bevrijd. Alle geboden die daarna worden genoemd, moeten ook in dat licht worden gezien. Die geboden zijn niet zomaar abstracte commando's die God geeft aan zijn volk, maar worden aangeboden door een liefdevolle en bevrijdende God. Vanuit die relatie moeten ook de 10 geboden lezen. In heel veel monumentale oude protestantse kerken vind je ergens in het gebouw, meestal in de buurt van de kansel, keurig aangegeven de 10 geboden. Bijna altijd zonder deze omlijsting, zonder deze introducerende woorden. Waar juist die woorden die aangeven dat God bevrijders is al ontbreken. Dat is eigenlijk tragisch. Eigenlijk zouden juist die woorden door gelovigen altijd gekend moeten worden. Een God die bevrijd is. Want als ze er niet staan, kunnen ze heel makkelijk leiden tot wettische mensen waar Paulus in Galatië mee te maken kreeg. In wezen vormen deze twee versen de inleiding, maar ook de afsluiting van 19 hoofdstukken daarvoor in Exodus. Dit is een samenvatting. Het is voor elke gelovige essentieel om juist die woorden te kennen. Want alleen degenen die zich door God verlost weten, die van hem afhankelijk zijn, die een relatie met hem hebben, pas die kunnen echt gehoorzaam zijn. Ook is het belangrijk te zien dat deze woorden worden geïntroduceerd aan mensen, aan een volk dat al gered is. De geboden vormen niet de mogelijkheid tot de redding, nee, de mens aan wie ze gericht zijn, heeft al bevrijding, hebben al een bevrijding ervaren. Ze bieden wel een levenswijze die past bij bevrijde mensen. Interessant is dat de wetten in het boek Exodus, in tegenstelling tot vaak in andere culturen gebeurt, zijn ingebed in verhalen. Ze zijn niet zomaar steriel uit de hemel gevallen, maar ze hebben een belangrijke achtergrond in de geschiedenis van God met zijn volk. De 10 geboden, daarvan is het 4e gebod het allerlangst. De meeste geboden vormen gewoon een regel, soms nog minder dan een regel, maar het 4e gebod telt al 4 versen. Ik las van de week dat er ook een sms-versie van is, van het 4e gebod. Die is een stuk korter. Day 7 is holy. Dat kun je opschrijven met 10 karakters. Oftewel, dag 7 is heilig in het Nederlands. De 2e gebod gaat het nog makkelijker. Dan gaat het over het niet aanbidden van beelden. En dat heet dan in het Engels no pics, please, met please PLZ. En pics is PIX. Hele korte vormen om het samen te vatten. Bij de Sabbatsgebod, het 4e gebod, is het laatste wat de relatie aangeeft met God. Je ziet een klein verschil tussen Deuteronomium en Exodus. Maar in al deze hoofdstukken wordt duidelijk dat God zijn volk oproept om de Sabbat in eer te houden, in acht te houden of te onderhouden. In heel veel moderne vertalingen wordt gesproken over vieren, de Sabbat vieren. Dat is ook een heel mooi woord ervoor. De meeste oorspronkelijke vertalingen spreken over het woord gedenken, terugdenken aan. En dat heeft dan een betekenis van niet alleen terugdenken, maar ook reflecteren. En daarmee wordt een verbinding gemaakt met de geschiedenis van Israël uit het verleden, met ervaring met God. Nou, hoewel er nergens in dat gebod sprake is van aanbidding, zijn woorden zoals apart stellen en heiligen wel woorden die dat veronderstellen. Als je denkt aan het feit dat de Sabbat terugziet op de schepping, Gods creatie, dan is het bij uitstek geschikt om God gezamenlijk te loven en te prijzen, wat we ook in de kerk doen. Maar de Sabbat wordt hier nadrukkelijk een rustdag genoemd. En die rustdag past niet in de huidige visie op onze maatschappij en zeker niet bij de economie van onze maatschappij, die als nutteloos wordt gezien. Dat past niet in een rusteloze wereld. Maar ik ben ook zo dankbaar dat onze schepper als beter dan wie dan ook begrijpt dat juist die Sabbat zo belangrijk is voor de mens nu. Om enigszins toch op adem te komen, om rust te ervaren. Maar ook om ons geloofsleven te voeden en elkaar te ontmoeten. Om God ook dankjewel te kunnen zeggen voor het moois wat hij ons heeft gegeven, wat ook voor morgen eerst niets gebeurd is. Wat ook opvallend is dat de Sabbat in dit gebod heel mooi wordt omschreven als een uitermate sociale aangelegenheid. Hij is niet alleen maar geschikt voor de Israëlieten, maar ook voor hun kinderen, voor hun personeel. Vreemdelingen zijn ook welkom. Ja, zelfs de dieren krijgen een rustdag. Ik heb daar de afgelopen dagen veel over nagedacht. Als ik denk aan het tragische lot van honderdduizenden besmette kippen met fibroneel. Bij de duizenden varkens en kippen die geen kant uit konden door de benauwde hokken en door brand om het leven kwamen. Bij God kregen dieren een dag vrij af. Maar de homo economicus vindt zich genoodzaakt om een dier een machteloos, betekenisloze fokmachine te maken zonder levensruimte. Of bevrijding gesproken. De Sabbat is ook heel inclusief. God staat voor een maatschappelijke gelijkheid. Jong en oud, man en vrouw, slaaf of vrij, islied of vreemdeling, allen mogen van rust genieten. Hij is geschikt voor alle mensen uit de samenleving. En u weet, elk mens heeft behoefte aan momenten van rust en ontspanning. Maar volgens het Sabbatsgebod heeft elk mens daar ook recht op, vanuit Gods perspectief. Dus samenvattend, de Sabbat is uitermate geschikt voor reflectie, voor bezinning, voor rust. En de kerk is ruimte voor aanbidding en uitingen van dankbaarheid. En alle mensen, zelfs de dieren, mogen ervan genieten en profiteren. God gunt dat de mens en het dier van harte. Helaas is waardering daarvoor ook in Israël niet altijd aanwezig geweest. Professor Oudin, die ik in het begin van dienst noemde, laat weten zeer kritisch te zijn ten aanzien van een samenleving waar bezit, rendement en economisch belang een steeds grotere rol speelt. Maar hij is niet de enige en zeker niet de eerste. Al duizend jaren geleden had Nehemia een probleem met zijn volksgenoten. Hij ontdekte dat de Sabbat werd misbruikt door handel te drijven bij de poort van Jeruzalem. Verkopers van wijn, vis, druiven en vijgen kwamen met zwaar beladen ezels de poorten binnen om op Sabbat hun waar aan de man te brengen. Het leek even op de buurt van de vispoort in Harderwijk van zo'n 200 jaar geleden. Maar dat gebeurde daar op Sabbat. En als Nehemia de met daarop aanspreekt, dan blijkt dat de verkopers aanvankelijk wel eventjes buiten de muur komen. Maar denken nou, we wachten tot het Sabbat voorbij is. En als hij dat ontdekt, spreekt hij mensen aan en hij zegt dat hij hen zal inrekenen als dat nog een keer gebeurt. Daarvan hebben ze een lesje wel geleerd. Ook later blijkt Jeremia en Ezechiël voor hetzelfde probleem te staan in hun tijd. Ook daarvoor mensen waarschuwen. En natuurlijk hebben we allemaal het voorbeeld vanuit de kindersabbatschool, dat op het moment dat God manna geeft aan zijn volk, dat Israëlieten zijn die zelfs op Sabbat uit pure hebzucht naar buiten gaan om manna te zoeken. Er is een beroemde Joodse filosoof, bekend onder de naam Abraham Heschel, die meer dan een half eeuw geleden, in 1951, een prachtig essay schreef over de Sabbat. En hij zegt onder andere, meer te bezitten betekent niet meer zijn. Bezitten betekent niet meer zijn. Hij zegt ook, er ligt geluk in arbeidsvreugde, er ligt ellende in winstbejag. Juist dat accent heeft Mozes meegegeven aan de 10 woorden, als hij laat weten dat de mens door God bevrijd is. En als hij bevrijd is, dan is de Sabbat een prachtige invulling van zijn leven. Dat kan voorkomen om altijd maar door te gaan met werken zonder mee te kunnen stoppen. Dat kan ruimte ontstaan voor werkelijk ontspanning en vrijheid. Maar de Bijbel waarschuwt niet alleen maar voor bezitsdrang of een overdreven verwachting van de materiële, maar ook voor een regeldrang voor de Sabbat zelf. Leeftijdsgenoten van Jezus, tijdgenoten, maakt zich daar schuldig aan, ook religieuze leiders. En hij moet ze waarschuwen. Hij zegt dan, de Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de Sabbat. De Sabbat is een zegen van God voor de mens. Hij mag op die dag genieten van familie, van vrienden, geloofsgenoten. Hij mag tijd vinden voor rust en reflectie, geloofsgroei. En mag profiteren van de zegeningen die God voor die dag in petto heeft. Maar de Sabbat is meer dan alleen maar een spirituele zegen. Een paar jaar geleden verscheen het boek van de Amerikaanse onderzoeker Dan Boutner, Het geheim van een lange leven, hoe je langer, gelukkiger en gezonder kunt leven. Een aanrader. Ik heb het al een keer wat eerder laten zien. Een fascinerend boek. Want Boutner als onderzoeker heeft ontdekt, hij niet alleen, dat er 4 zonnen zijn op de aardbol waar mensen extreem oud worden. In Sardinië, in Japan, Costa Rica, in de buurt van Loma Linda, in Californië. En hij heeft ontdekt dat er zo'n 9 factoren zijn die bijdragen tot die hoge ouderdom. Dat bespeelt natuurlijk, begrijpelijkerwijs, voedingsgewoonte en beweging een belangrijke rol. Maar boeiend in het kader van onze overdenking van morgen, is dat hij ook ontdekt heeft dat er een duidelijke link is tussen de Sabbat en kerkgang. De vakantie en de Sabbat, volgens Boetner, draagt bij aan het ontstressen. Hij schrijft, voor Adventisten heeft de zaterdagse Sabbat verschillende functies. Eén ervan is dat het een heel goed middel tegen stress is. Van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag creëren zij een eiland in de tijd om zich te richten op God, hun gezin en de natuur. De Sabbat is voor hen en de rest van de week is er voor hen om de rest van de week in grote perspectief te plaatsen en de spanningen en de zorgen in het dagelijks leven te relativeren. En dan volgt een boeiende vraag. Hoe kan ontspanning uw leven verlengen? Wat is daarvoor een wetenschappelijke verklaring? Boetner stelt die vraag ook. En heel andere wetenschappers hebben ontdekt dat dat vooral te maken heeft met chronische ontstekingen. Chronische ontstekingen. Die ondermijnen vaak de kracht van het lichaam. En die leiden makkelijk tot een condities op den duur die ouderdomsziekten aansturen. Leven in een rustige tempo en tijd nemen voor rust kan volgens dit onderzoek bijdragen tot bescherming tegen deze ziektes. Daarnaast zegt Boetner dat de Sabbat ook andere positieve voordelen heeft. Hij heeft over goed eten, het waarderen van vriendschap, gezinsleven, tijd voor geloofszaken en dingen doen die het leven zin geven. Hij schrijft verder, met de overleiding voor de werkweek die er vaak is, dat er maar weinig rituelen of instellingen zijn die ons stimuleren om het rustig aan te doen, te relaxen en de spanningen los te laten. De Sabbat, zegt hij, vormt daarop een uitzondering. Let wel, een buitenstaander zegt dat over ons geloof. Maar niet alleen de Sabbat. Ook de kerkgang heeft volgens onderzoek een positief effect op onze gezondheid. Adventist Health Studies, geciteerd door Boetner, heeft 12 jaar lang 34.000 mensen gevolgd op grond van hun levenswijze. En kwam tot de conclusie dat degenen die regelmatig naar de kerk gaan, 20% minder kans hebben om te overlijden. Het blijkt dus dat mensen die aandacht hebben voor de spirituele kant van het leven, minder hart lijden aan hart- en vaatziektes en ook dat het immuunsysteem verbetert. Over het algemeen zou je dus kunnen zeggen dat het geloofsleven van mensen ook effect heeft op hun gezondheid. En dus gelukkiger en gezonder zijn. Het heeft onder andere te maken met een hoger zelfbeeld en met het hebben van een sociaal netwerk. Ook samen zingen, zelfreflectie, bidden tijdens de dienst dragen bij tot ontspanning en een gevoel van welzijn. Over dit boek kan ik veel meer zeggen. Er is morgen niet tijd voor. Ik wil alleen maar aanbevelen om dat zelf te lezen. Duidelijk is voor mij dat de Sabbat een dubbel geschenk is uit de hemel. Dat zelfs anderen erkennen. Ten eerste biedt het ongelooflijk veel kansen tot geloofsgroei en sociale contacten. Maar ten tweede draagt het ook duidelijk bij tot een fysieke en geestelijke gezondheid. Als je daarover nadenkt, als je dat bewust wordt, dan is het niet zo gek als iemand een boek over de Sabbat schrijft, dat hij dat noemt de Sabbat, een wet van genade. En ik ben persoonlijk onder de indruk van de wijsheid van God en zijn goedheid, zichtbaar in het geschenk van de Sabbat. Ten slotte kan je alleen maar zeggen, wat is God groot? Wat een zegen dat hij zelfs in geboden genade, zegen en gezondheid aanbiedt. Ik ben opnieuw vervuld met dankbaarheid over het grote geschenk van God. Een dubbel geschenk uit de hemel. Ik hoop dat we allemaal, als we straks gaan zingen, rust vinden bij hem. In een onrustige wereld, een gewelddadige wereld. Rust vinden bij de Heer van de Sabbat. Amen.